Goedenavond, fijn dat u er bent op deze laatste avond over evangelisten, herders, leraars. Mijn naam is Anders van der Wal, het is 14 december 2005 en dit is de laatste avond van een serie van vier waarin we met elkaar hebben nagedacht over de genoemde zaken evangelisten, herders, leraars. Het eerste gedeelte is met behulp van een werktekst die ik hier en daar wat aanstippen zal. En het tweede gedeelte zal zijn van, en hoe werkt dat dan? Hoe zit het dan bij ons als gemeente? Het lijkt me goed om daar met elkaar goed aan bezig te zijn. En u krijgt het allemaal vanzelf te horen. Ik wilde nu graag met u beginnen. Vader, goed om zo met elkaar te lezen, te luisteren, te overdenken. Wijsheid bij u te zoeken. Vader, het is goed om met de zaken die u in uw schrift geeft, met name de brieven van Paulus, daar onze wijsheid aan op te doen, Vader. Dat zijn de dingen die u ons wijst door die apostel. Dat zijn de schriftuurlijke lijnen, Vader, die u uitrolt om ons dat te laten doen wat is tot eer en lof van u en uw naam. Ik dank u, Vader, bovenal, dat zo aan het eind van de avonden we luid en duidelijk hebben mogen horen en ervaren dat uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer, dat Hij het hoofd is van de gemeente. Dat daar geen mens kan staan of mag staan, maar dat ten volle en ten diepste we beseffen, uw Zoon, Christus, is het hoofd van de gemeente. Dank u wel, Vader, dat u ons op ons plaats zet. Niet in het negatieve zoals dat bij mensen heet, maar gewoon ons de plaats geeft die u ons geven wil. Om op de plek waar we staan te zijn die we voor u mogen zijn, dat instrument. Wilt u ons nabij zijn in het luisteren, in het spreken, in het overdenken en mag het uitwerken tot lof en eer van u en uw naam. Daar dank u voor, in zijn naam, in Christus Jezus naam. Amen. U heeft een werktekst die loopt van 16 tot en met 22. Het zou absoluut gekkenwerk zijn om dat allemaal te doen, maar er zijn een paar dingen die ik u toch wil aangeven zo op weg naar het moment dat ik met u ga praten en denken en kijken naar de gemeente Ebenezer in Rotterdam met datgene wat we van de apostel gehoord hebben. Als u kijkt naar pagina 16, dan staat er een alinea bovenaan die ik met u wil lezen. En die heeft als titel Orde en Tucht. En het zijn zaken om goed met elkaar te doordenken. Er staat dan, en ik laat de schriftplaatsen staan voor wat ze zijn, of u hebt ze al gehoord bij een van de vorige avonden, of u kunt ze zelf nalezen. Maar er staat dan onder het kopje orde en tucht, genade regeert. Daarom kunnen de heiligen niet zomaar hun eigen gang gaan door te leven in hun zonde en krenkingen, maar worden zij getuchtigd op verschillende manieren en door verschillende instanties. En dat korte, kleine notitie daarachter is van belang en dat voor hun welzijn. Je kan zeggen er staat getuchtigd, maar je mag er ook neerzetten opgevoed. En in dat Griekse woord dat achter opgevoed zit en ook dus daarachter, dat betekent zoiets als slaan. En dan moet u denken aan een vader die zijn discipline inzet om zijn kind daar te krijgen waar het nodig is. Dan moet u ook denken aan discipline en daarvoor uzelf het woord bijzetten, wat ik erbij gezet heb in mijn aantekeningen, namelijk de discipline van vader met een hoofdletter, die precies weet wat u en ik nodig hebben, is heilzaam. Als we het hebben over de tuchtiging van God, als we het hebben over dus de opvoeding door God, dan is dat iets heel anders dan wat men er vermaakt in theologische kringen en in bepaalde gemeenten, namelijk dat het goddelijke straf zou zijn. Dat is een zaak waar we verre van moeten blijven. Hymenaeus en Philetus werden zelfs overgegeven aan de Satan, opdat ze zouden leren niet meer te luisteren. Ze luisterden niet en daarom gaf hij hen over aan Satan. Dan moet u ook denken aan, je kunt het allemaal de kwaliteit geven die er niet staat. Maar eigenlijk, wie is Satan dan? dat is die slavendrijver. En degene die mensen voordrijft, uit elkaar speelt, soms heel dichtbij in je eigen situatie dat ook doet, en die hebben ze een plek leren geven. Met andere woorden, als dus Paulus zegt, ik geef Hymenaeus en Philetus over aan de Satan, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren, dan heeft dat daarmee te maken. Opdat, er zit dus een doel achter. Het heeft dus een richting. Het is geen straf, het is middel tot. En ik denk dat het goed is als we ons dat realiseren. Als je zo kijkt naar de schrift, wat ze ons vertellen, wat Paulus ons vertelt, dan zie je dat er onbetrouwbaarheid is bij mensen. Dan zie je dat er ongehoorzaamheid is bij mensen. En dat zou ons niet moeten stoten of pijn doen, ja dat doet het toch, maar het zou ons sowieso moeten doen beseffen dat onze volledige afhankelijkheid, die is van hem en van zijn woord. We mogen in volle afhankelijkheid leven op die betrouwbare, genadige, goddelijke liefde. Dat zijn de lijnen die erachter zitten. Je kunt de teksten, en dat gebeurt heel erg veel, zomaar uit zijn verband lichten en het een kader geven waar de schrift het helemaal niet over heeft. Vooral in Paulus' latere persoonlijke brieven. Belangrijke notitie, geschreven tijdens zijn gevangenschap te Rome, neemt tucht een prominente plaats in. En wat is dan de reden dat Paulus zo nadrukkelijk over dat soort dingen schrijft? Orde en tucht. De reden waarom hij er zo nadrukkelijk over schrijft, ligt voor de hand. Het huidige beheer van de genade zal net als alle anderen eindigen in mislukking. Dan zegt de apostel heel duidelijk, de laatste dagen zijn gevaarlijk. Slechte mensen en bedriegers gaan van kwaad tot erger, ze misleiden en worden misleid. Daarom is de noodzaak van tucht vandaag de dag groter dan ooit tevoren. En bovendien zijn er veel meer mensen die tuchtiging nodig hebben. Als u alleen maar om u heen kijkt, als u alleen maar de media op u laat inwerken, dan ziet u dat zaken die je met een gouden lijstje zou moeten honoreren, oprechtheid, eer, betrouwbaarheid, aan de kant worden geschoven en weg worden gewuifd als ouderwets en vooral erg bekrompen. Maar ik denk, wat is dan van genade getuigend? Dat we aanmerken wat het is, of dat we de andere kant op kijken? Of dat we vergoeilijken? Nou ja, dat moet toch kunnen, fout maakt iedereen wel eens. Maar genade is de zaken bij hun naam noemen, opdat er gecureerd kan worden, opdat er herstel kan komen. De derde alinea zegt dan, bij de Bema zal alles worden bepaald door Christus en God. Dat is om een zucht van verlichting te slaken. Het hangt niet van een mens af. Het hangt niet van mensen af. Het gaat om Christus en God daar. De mens zal daar niet oordelen. Daarom is nu alle tucht in handen van oudsten, die door hun leeftijd en ervaring, met de handelwijze van de tegenstander, door God zijn toegerust tot opziener, en dan krijgen het om te vermanen en te herstellen. En dan zegt de schrijver van dit artikel nog, mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd hoe wijs deze schriftuurlijke instelling is. De tegenstander, en vele heiligen zeggen dat hem na, geeft de voorkeur aan leiderschap door jongeren, hoe oud ze ook maar zijn, en vooral door nieuwelingen die in hun onschuld hem volgen en daarbij menen dat ze door de Heer geleid worden. Als hun ideeën geen succes hebben of tegenwerking ondervinden, wat normaal is, als de lijn van Paulus wordt vervolgd, menen zij dat het niet de weg van de Heer is. Daarom zijn ze niet geschikt voor het opzienerschap, totdat ook zij door testen en beproeving in staat zijn de krijgslichten van de machten van het kwaad te onderscheiden en ermee af te rekenen. Het oordeel van de oudste kan worden uitgedrukt in termen die bij anderen veroordeeld zouden moeten worden. Zonde moet bij de naam genoemd worden. Zonde moet je zonde noemen en niet vergoelijkend wegstoppen. Het wordt uitgedrukt in zaken die bij anderen veroordeeld zouden moeten worden, maar je stelt aan de kaak. Dan niet punt, maar je stelt aan de kaak, komma, op dat. Het is het middel wat je aanreikt. Het is geen schimpen als ze met hun woorden wonden slaan, want dat gebeurt op last van God. Leest u die zin correct? Leest u die zin gewoon correct? Want wie is dan God? God is degene die alles op zijn plaats zet. God is degene die in liefde en genade in de tijdzaken uitwerkt. God is uit op, mag ik het zo zeggen, saneren, cureren, dat soort zaken. Het is te vergelijken met de overheid. Ze moet op last van God en als zijn dienaar de boosdoener straffen, terwijl de burger juist geen eigen rechter mag spelen. Waar dat toe leidt, ziet u ook in ons eigen land. En ziet u bijvoorbeeld ook in een land op het ogenblik ver weg, waar men dus ook eigen rechter speelt. Australië, triest. Dan sla ik wat dingen over die ik aan u zelf overlaat, maar wel een hele belangrijke zaak. Leer is niet de basis voor broederlijke gemeenschap. Ik denk als u gewoon in het concordante veld wat gras duint, dan zult u zien dat er veel verschilletjes zijn. En om die verschilletjes kan je elkaar bestrijden. Je kan ook de verschilletjes de verschillen laten en blij zijn met die 95% tot 96% die je met elkaar deelt. En ik denk dat het goed is. We zijn zo gauw geneigd als mens, ik ook, ben niet beter. Maar we zijn zo gauw geneigd als mens om voor of tegen iets te zijn. We denken dat dat van ons gevraagd wordt. Het zit gewoon heel snel in ons denken en in ons handelen, namelijk partijschap. En de apostel wijst ons. Heel duidelijk. Dan zegt de alinea op pagina 17, ik duid u dat alleen maar even aan, leest u het voor uzelf heel duidelijk, broederlijke gemeenschap hangt af van gedrag, niet van leer. Ook binnen de gemeente zijn er mensen die van bepaalde zaken zeggen, weet je het zeker? Ik zie dat anders. Nou, dat is geen reden om elkaar te mijden, maar gewoon gemeenschap. Als broeders kunnen we wel elkaar hebben. Het hangt namelijk af van gedrag en niet van dat stukje leerverschil. Nou, zo kun je een heleboel dingen zeggen. U heeft al die dingen die afgelopen avonden gehoord. En op pagina 18 bovenaan staat een hele bijzondere notitie. Daar staat dan, en dat is een zaak die u moet meenemen voor uzelf. In deze tijd van verval kunnen we het goddelijke ideaal slechts benaderen. Het zal niet mogelijk blijken, hoe graag we ook willen en er binnend naar streven, mag ik dat zo zeggen, om het goddelijke te benaderen. Je komt niet tot een perfecte Bijbelse organisatie. Het heeft te maken met de tijd waarin we leven, met de gebrokenheid waarin we staan. Maar de lijn die is uitgerold door de apostel is een duidelijke. En op die lijn willen we zaken denken, doordenken en overdenken. Ik denk dat het duidelijk is. In deze tijd van verval kunnen we het goddelijk ideaal slechts benaderen. Maar we gaan er al niet vanuit van dat kunnen we toch niet halen, dus laat maar. Snapt u? Dat is dus absoluut een andere conclusie. En dan staan er een paar fijne dingen. Is de tweede alinea. Oudsten, u denkt aan ervaring, u denkt aan leeftijd, zijn opzieners. Dat is dus wat ze dan doen als oudsten. Een aantal oudsten zullen als opzieners opereren. Het zijn dus eigenlijk twee aspecten van eenzelfde taak. Dus opzieners, of oudsten, zijn opzieners in de uitgeroepen gemeente. Aan wie ideaal leiding geven, moet dubbele eer toegekend worden. In het bijzonder degene die zich belasten met het woord en het onderricht. Omdat zij in het bijzonder blootstaan aan de aanvallen van de Satan, mag geen beschuldiging tegen hen worden geuit, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Geen pasbekeerde of jongere, onervaren man kan oudste zijn, opdat hij niet in het oordeel van de tegenstander vallen. En dan krijg je hem, hieruit wordt duidelijk dat God oudere mannen, oudsten, de taak heeft gegeven de orde onder de heiligen te bewaren, en dat het de plicht van allen is zich te onderschikken aan het opzienerschap van de oudste. Daar kun je een heleboel dingen inlezen die er niet staan. Het is gewoon een ordening waar ik het over heb. En het kan best zijn dat het in je hart opspeelt en dat je denkt van de plicht van allen zich te onderschikken, is helemaal gek. Ik geef me even wat reacties die je zomaar naar je hoofd krijgt. Alles wat hiervan afwijkt is onordelijk, niet naar de orde die God in de gemeente geeft. Geen jongereman moet de functie opeisen. Orde in de Paulinische Ecclesia's, in de uitgeroepen gemeenten, wordt grotendeels bepaald door de strijd met geestelijke machten van boosheid die voortdurend bezig zijn de Ecclesia's tegen te werken en te vernietigen. Waarom denkt u dat Paulus in Efeziërs 6 spreekt over uw wapenrusting? Misschien merkt u wel eens op bepaalde momenten dat er dus tegendruk in de zaal zit. Mag ik het zo zeggen? Degene die mij kennen, weten waar ze op letten. En als dat zich voordoet, zeggen ze, hé, er is wat in de zaal. En soms ervaar je dat op andere momenten ook. Dus er gebeurt van alles. Je kijkt, je kunt alleen maar die conclusie trekken. En dicht bij hem blijven. Daarom staan deze onder leiding van mannen, niet van vrouwelijke oudsten en niet van pas bekeerden. Nou, we zullen dat verder allemaal laten. We gaan naar pagina 19, waar een mooie alinea staat, die heet leraren geen oudsten. Onderricht geven is totaal iets anders dan opziener zijn. Het is gebaseerd op kennis van de schriften, niet op leeftijd of ervaring. Timotheus kon geen oudste zijn, maar hij werd afgevaardigd om te onderwijzen en de apostel zegt al, niemand mag zijn jeugd minachten. De twee functies zijn duidelijk onderscheiden, maar kunnen gecombineerd zijn. Kennis van Gods woord en zijn wegen, gevoegd bij ruime ervaring, is de beste combinatie. Dan ga ik één stapje verder, namelijk naar de laatste alinea, en ik pak alleen de eerste regel, en het is niet om u in een richting te krijgen, maar om even wat dingen aanstippend te zeggen op weg naar wat ik ga zeggen straks. De ideale orde in een samenkomst, die afhangt van alle heiligen die in een bepaalde plaats zijn uitgeroepen, kan in deze dagen van verval slechts bij benadering worden bereikt. En ook daar geldt weer de wijsheid van broeder Nog, die zegt van slechts bij benadering. En ik denk dat dat een correcte zaak is. Pagina 20. En zo ziet u het, zo gaat het snel. Ja, want u komt tenslotte voor de ontknoping, werd mij gemaild. Toen heb ik hard gelachen. Toen denk ik, moet ik nu naar de fanfare bellen. Geef mij een trommelaar, die constant dat hele zachte roffeltje geeft. En zo tegen de tijd dat de apotheose, of hoe het beest ook mag heten, wordt bereikt, dan echt knallende paukslagen eruit geeft. Sorry, zo zal ik het niet laten ontknopen. Of zo ontknopen is in ieder geval, hoe moet je dat zeggen? Het is geen van beide Nederlands, geloof ik. Bovenaan bladzijde 20. Daar staat een hele mooie. Gewoon de eerste regel die ik even aanstip. God is een veel beter vertaler van de wegen van de liefde. Ik bedoel echte. Ik bedoel ongehuichelde. Ik bedoel geestelijke liefde. Dan dat wij dat zijn. En dan schrijft nog een stukje over zelfzucht en al die zaken meer. Hè, en dat zelfzucht te maken heeft met vergoddelijking van de mens. Boeiende dingen om eens gewoon tot uzelf te nemen. En dan staat er meestal, tweede alinea, wordt tucht toegeschreven aan gebrek aan liefde. Ongetwijfeld hielden Paulus en Timotheus zich aan deze aansporingen. Waren zij liefdeloos? Absoluut niet. Is het corrigeren van een kind gebrek aan liefde? Ik denk dat juist het kind dat niet gecorrigeerd wordt, omdat het ieder wijs moet kunnen gaan ontwikkelen, dat is liefdeloos. He, en ik kom, en ik denk degene die in het onderwijs zitten, en met kinderen en jongeren te maken hebben, veel van het gedrag heeft te maken met geen opvoeding, geen tucht. Heeft te maken met ouders die het overgeven en laten aan de straat om te vertellen hoe het zit in het leven. En dan krijg je dus inderdaad straatgedrag van. Hun liefde was juist oprecht, ongehuicheld, niet alleen maar gebaseerd op sentimentele sympathie. Die liefde veroordeelde niet het kwaad, maar handelde om het te corrigeren en te genezen. Echte liefde is niet suikerzoet. Weet u nog, je stopt er geen honing bij als je tegen iemand zegt hoe het zit, maar je spreekt het met zout gekruid, opdat het bederf kan weren, kan stoppen en kan weggaan. Echte liefde is niet suikerzoet. Zij moet worden getoetst om te zien of ze overeenstemt met Gods wil, want Hij is liefde, welke weg Hij ook gaat. En ik denk dat als u dan een gemelijk ervaart, en ieder zal op zich in zijn mate van dit soort zaken kunnen spreken, maar God heeft een aantal keren heel duidelijk de tucht in mijn leven ingezet. Hij had het niet beter kunnen doen. Het was uitstekend op tijd. Het werkte gewoon heilzaam. En als je dat verkeerd ziet, dan ga je God afwijzen. Hè? Dan krijg je dus een teken van ongenoegen. Ik heb zeker straf verdiend. En op dat moment gaat je godsbeeld de knoei in. Maar weten wie God is en hoe die handelt. Weten van het vaderschap van God ook in de tuchtiging. Ook in de opvoeding. Opvoedende genade. We zeggen het zo simpel, maar als het ons overkomt, dan is er gauw dat we vaak anders reageren. We hebben genade, absoluut. En ik denk dat een van de zaken die heel scherp zijn, genade maakt tucht niet overbodig. Dus oudsten, opzieners, leraren, al de zaken die Paulus noemt, die hebben niet zichzelf aangesteld of zelf benoemd. God geeft ze in de gemeente en ze zijn wel degelijk nodig. En er zijn dus mensen in het concordante veld, als ik het zo mag aanduiden, die deze boodschap kennen en net zoals ons lief hebben, die dan de conclusie trekken, oh, maar gelijkheid in Christus betekent ook dat we in alles gelijk zijn. Je hebt geen leiding nodig, je hebt geen mannen die belangrijker zijn of minder belangrijk zijn, hoe je het allemaal wil aanduiden. Maar ik denk dat de foute conclusie, en die zijn, dat kom je ook tegen in de gesprekken onderling, maar gelijkheid in Christus doet de ongelijkheid in de Heer absoluut niet teniet. Lees je maar 1 Timotheus 6, eerste twee versen. Dus gelijkheid in Christus, ja. Maar in de praktijk, dan duiden we het aan met in de Heer, daar heb je wel degelijk met dat soort zaken te maken. En luister dan er weer goed naar, want ik ben een beetje bevreesd dat sommige mensen de conclusies trekken die hun uitkomen. Dan krijg je dat boeiende stukje, en daar wil ik niet zoveel meer aan doen dan het alleen maar met u te lezen, maar er staat tucht door oudsten. Je zou ook kunnen vragen, waartoe geeft God dus oudsten? Nou, vanwege de orde en de tucht. En bij tucht moet u niet denken aan uw eigen jeugd misschien, waarin u getuchtigd werd, maar u moet denken aan datgene wat God in opvoedende genade in uw leven heeft toegelaten, ingezet, om u te maken tot de gelovige die u nou bent. Tot hiertoe hebben we de tucht besproken met betrekking tot ons eigen handelen ten opzichte van een overtreder. We moeten de zelfzuchtige mijden, evenals zinloze controverses en zinloze vragen. Een van de dingen die jonge mensen dan wel eens lastig vinden bij ons is, je mag geen vragen stellen tussendoor. Ja, wat heb ik aan een zinloze vraag? Of dat heb ik aan een vraag die ik niet kan beantwoorden op dat moment, omdat die dwars door de betoog heen loopt en die je dan terugwijst of wegwijst. Dat wordt dan gezien als hij wil geen antwoord geven. Bij sommigen hoor. Ik geef het maar even aan. Dus vaak zijn de vragen zinvol in een kleine groepje, in de pauze of na afloop. Maar in een groter geheel werken vragen vaak verwarrend. We moeten gemeenschap zoeken met hen die een rein hart hebben, met betrouwbare en capabele leraren. Als ons wordt gezegd dat wij de lasteraar uit de Ecclesia moeten zeggen, degene die moedwillig zaken negatief verspreidt, wie is dan bevoegd om een dergelijke daad te stellen? Het zou gemakkelijk tot misbruik kunnen leiden als iedereen die een wrok tegen iemand had, deze van laster kon beschuldigen om zo van zijn aanwezigheid af te komen. In de tijd dat de schrift werd geschreven, kon dat niet gebeuren, omdat dergelijke zaken altijd in handen waren van de oudere leden, van de oudste van een groep mensen. En dan krijgt u een heel belangrijk regeltje of vijf. Als er vele oudsten waren, namen diegenen het opzienerschap op zich, die qua kwalificaties en ervaring boven de anderen uitstaken. Dus een oudste kan geen ogenblik dus in een grotere groep degene zijn die de opziener is of met andere opziener zijn. Dus door kwalificatie en ervaring degene die daaraan sturing geeft. Een herder hoedt de schapen en een leraar onderwijst hen. Geen van beiden heeft gezag over hen vanwege zijn functie. Hoort u hem? Geen van beiden heeft gezag over hen vanwege zijn functie. Uitsluitend wanneer ze ook oudsten zijn, zijn ze bevoegd om tucht in te zetten. En dan moet u ook dit weer zo zorgvuldig horen. Ik ben in wezen in gesprek met een heleboel mensen die door mijn hoofd zweven op dit moment. Maar als een broeder, een oudste, tucht inzet, dan is dat niet uit machtsoverwegingen of verdediging van positie of verzin het maar. Maar dat is een biddende afhankelijkheid van God. De schrift gaat open, je doet dat uitzijnd op herstel, je doet dat opdat degene weer recht voor God kan staan en in de gemeenschap weer zijn functie dan wel zijn taak kan opnemen. Het is pijnlijk en er wordt altijd één persoon vergeten, namelijk degene die de tucht inzet. Dat is de broeder, de oudste en ik kan u zeggen, het overkomt me regelmatig dat ik dat moet doen en het is het laatste wat je graag doet, het is juist in afhankelijkheid van God. Het is omdat je van iemand houdt in die goddelijke liefde. Het is omdat je op herstel uit bent. En het heeft niets te maken met iemand die aan een positie of aan iets of wat dan ook allemaal bedacht, maar niet waar. En soms ben ik blij, laat ik het anders vertellen. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik soms ervaar, je begrijpt me helemaal niet. Hoe ik ook praat, hoe ik het vanuit het woord ook context geef. Je begrijpt me niet. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw hart. Ik heb heel snel geleerd als degene die God voorzette hier in Ebenezer toen broeder Van Hoef was overleden. Dat één ding, had ik wel eens van horen zeggen, je hebt ze niet aan een touwtje. En dat is absoluut waar. Het is niet zo dat ik aan een touwtje trek en dat er dan drie gaan lopen of wat dan ook. Dat zijn allemaal van die dingen die helemaal niet waar zijn. Maar soms begrijpt iemand je totaal niet of beschuldigt je, lastert van je. En zegt dingen die zo verdrietig zijn, zo ontzettend pijnlijk, zo kwetsend, dat er maar één is bij wie je terecht kunt. En ik heb geleerd dat dat nooit een mens kan zijn. En dat je dan het bij God zoekt. En omdat ik dan, gelukkig getrouwd mag zijn en een vrouw hebt die me de ruimte geeft, maar ook hierin heel dicht bij me staat, dan bid je er samen voor. En soms heb je te weinig woorden, omdat je keel niet open wil. Maar je hart geeft het aan God. En dan merk je dat het weer herstelt, dat niet de ander verandert, want dat kan niet. Maar dan ontdek je dat jij door God veranderd wordt, zodat je de ander weer kunt in de ogen kunt zien. Terwijl het lastig is, moeilijk is en pijnlijk is. Maar dat zijn dan de dingen die God me wil leren. En dan kan ik ook af en toe zeggen, ik ben blij dat het gebeurd is. Om het ten diepste te kunnen proeven. Dan de alinea op pagina 21. En dan ben ik er bijna. En dan gaan we aan het spannende gedeelte, geintje, beginnen. Oudsten moeten worden geëerd. In het bijzonder als ze ideaal leiding geven en zich belasten met het woord en het onderricht. Nou ja, wat u erbij bedenkt, is gewoon opmerking van een van degenen met wie ik samen oploop, laat ik het zo zeggen, of hoe je dat wil formuleren. Die zei eigenlijk van, hebben ze nou echt het idee dat je dat even uit je mouw schudt? Een studie, die kost uren tijd. De chemische ader, heb je enig idee hoeveel tijd je hierin hebt gezet? Zeg, niet vertellen vanavond. Oudsten moeten worden geëerd. In het bijzonder als ze ideaal leiding geven en zich belasten met het woord en het onderricht. Ik zou me namelijk schamen en voor het hoofd slaan als ik iets zei wat tegen Gods woord ingaat. Want wat je doet is biddend in afhankelijkheid je wegzoeken en de dingen zeggen die God wil dat je zegt. En daarin ben je zo afhankelijk, gelukkig maar, van Hem, dat je het alleen maar van Hem kunt verwachten, wilt verwachten en zal verwachten. Want dat doet Hij onherroepelijk. Hier wordt ons getoond hoe de orde in een ecclesia wordt gehandhaafd en tucht wordt uitgevoerd. De uitgeroepen gemeente is geen democratische vergadering waarin de jongeren en onervarenen evenveel recht heeft als de ouderen en wijzen. Zoals in een familie de vader leiding geeft, zo geven in de ecclesia de oudsten leiding. Tucht is in hun handen. Zij alleen kunnen bepalen of een broeder onordelijk wandelt en dit oordeel vellen. U kent het bekende beeld uit een van de versen daaruit uit 2 Thessalonicenzen 3. Als iemand niet wil werken, laat hem dan ook niet eten. Als zo'n oordeel in die tijd door de oudste werd geveld, zou niemand het in zijn hoofd halen ongehoorzaam te zijn, zich niet te onderschikken aan. Maar, en dan krijg je de schets die regelmatig er doorheen klinkt, we weten in welke tijd we leven, maar in onze tijd hebben de heiligen alle gevoel voor juiste onderschikking verloren. En dan niet denken aan mensen, maar naar jezelf kijken en zeggen van, is dat bij mij ook zo, vader? Zijn er ook in mijn leven, in mijn situatie, momenten dat ik niet honoreer wat u heeft gegeven in ons midden? En menen dat het heel gepast is de oudsten te negeren en juist degene die weggedaan is te gehoorzamen. Ja, ben je helemaal gek. Wie is hij dat hij uitmaakt dat ik hem niet zal groeten? Ik geef u maar een idee erover. Dat is de tijdgeest. De kerk volgt liever de wereld dan het woord. En ook daarin kom je dat verdriet dus tegen. We kunnen niet zeggen, ik wil de Heer gehoorzamen, maar niet mijn vader of de overheidsdienaren of de oudsten. Want ze zijn ingesteld door God en weigeren je aan hen te onderschikken, is weigeren je aan God te onderschikken. Wat voor mooie vrome opmerking je er ook over neerlegt. Nou, ik denk dat het duidelijk is. De laatste alinea op pagina 22 en dan sluiten we dit af. En dan zult u merken als u het doorleest hoeveel goud erin zit als u de tijd neemt om het te bestuderen. Het leesrooster 's morgens en deze studie 's avonds. En dan is het tegen die tijd eind januari. Dan heeft u het op een rijtje staan. Orde en tucht is de laatste alinea. Is geen gemakkelijke zaak. Net zoals in de wereld is het zich niet willen onderschikken aan de orde van de dag. Een man die boven een bepaalde leeftijd komt, kan amper meer een baan bemachtigen. In plaats van gebruik te maken van zijn vakmanschap en wijsheid, verbandt men hem naar een kaartenbak. Kijkt u maar, als je 28 bent, word je door de grootgrutter op straat gezet, omdat een meisje van 15 veel goedkoper is. Dat die vrouw daar zelf 28 jaartje of 10 ervaring heeft opgedaan, of 13, dat wordt niet interessant gevonden. Men kiest voor goedkoop en niet voor vakmanschap en wijsheid. En vandaar dat u waarschijnlijk 10 keer moet bellen voordat u de goede persoon aan de lijn krijgt. Onder de heiligen, bij wie ervaring en wijsheid met het oog op de gevaarlijke tijden net zo nodig zijn, leest u dus biddend 2 Timotheüs 3 vers 1. Als u zegt ik kom er niet uit met de MBG, maakt niet uit, dan haalt u uit uw boekenkast de groene boeken en het blauwe boek. En ik heb dat diverse maanden nou gewoon gedaan alsof ik u was. En je wordt er zo rijk van. Als je gewoon gaat kijken wat er staat. Dezelfde brieven die deze gevaarlijke tijden voorzeggen, verschaffen ook het middel om in moeilijke situaties te voorzien, namelijk orde en tucht door oudsten. Wat God ter ondersteuning geeft, komt door zijn wil te kennen en zich te onderschikken aan zijn dienaren. Het gaat erom ons aan zijn woord te houden. Het is een artikel, ik geef u dat even aan, wat een jaartje of 2,5 geloof ik, over mijn bureau heeft gezworven. Wat ik vertaald heb in een vakantie. En waarvan ik dan geemelijk zei, daar moet ik wat mee doen. En God gaf mij niet het moment. En toen was het moment daar dat we hierover gingen spreken en toen vertaalde Kees het. Dus wat dat betreft is het wel eens aardig om zo eens met dingen bezig te zijn. Ik ga met u kijken naar waarvoor u misschien kwam. Evangelisten, herders, leraars en gemeente Ebenezer. Ik zeg u van tevoren dat u niet het antwoord krijgt dat u waarschijnlijk zoekt. Wat we gewild hebben, het dak, dat is Bijbelse wijsheid zoeken, is steeds meer beseffen dat het niet om mensen gaat. He, zoals broeder Van Hoeven vroeger zichzelf, zei hij dan altijd, van het podium afpredikte. He, omdat hij een grote God had, een grote Heer, en die moest daar staan. We zijn geen bedrijf, we zijn geen organisatie. We zijn een, wat woord is gevallen, en ik haal het maar weer tevoorschijn, een organisme. Waar we mee aan de slag gaan, dat wil ik u dan aangeven, is een proces dat zich nu gaat inzetten. En waarvan ik ook nog niet weet, vind ik helemaal interessant, waar het eindigt. Ik zie het wel. Ik weet wat God wil. Ik ken het Bijbelse ideaal. En daar wil ik eigenlijk met u naartoe. En dat geeft God vanzelf. Datgene wat we nodig hebben, zal er zijn. Dus we gaan kijken naar een proces. Wat we hebben uitgerold met z'n drieën, is een lijn. En langs deze lijn zullen zaken doordacht worden en doordacht blijven worden. U hoort geen schokkende zaken, geen ontknoping, geen apotheose. Maar gewoon, hoe zit het bij Ebenezer? Ik denk dat een aantal zaken in de afgelopen avonden over dit onderwerp ons duidelijk zijn geworden. Gaven worden gegeven. Leiding heeft te maken met iets wat je verwerft. Ervaring, leeftijd, enzovoort. Wat een hele duidelijke is, en dat is een zaak voor iedereen, het gaat om dienen en niet om heersen. Dienen, dan moet u denken aan het voorbeeld van professor Zelderhuis, wat ik graag geef, een lantaarnpaal. Die lantaarnpaal, die schijnt niet op zichzelf en die zegt tegen zichzelf, kijk, mij is dienen, wauw, ik sta in het licht. Nee, een goede lantaarnpaal zet niet zichzelf voor paal, maar geeft licht op de weg die een ander moet gaan. Dienen gaat het om en niet om heersen. En ik denk dat zeer helder is geweest, en daar heb ik God voor gedankt met u, dat Christus het hoofd is van de gemeente. Dus ook van het lokale gedeelte van de gemeente, het lichaam van Christus, gemeente Ebenezer, Rotterdam. Er zijn twee zaken die ik u wil aangeven. De eerste opmerking hebben we gehoord. Iedere leek in de Ecclesia kan dienaar zijn, dienaar worden. En als hij ouder wordt, een opziener en een oudste, naast het uitoefenen van één van de gaven als evangelist, herder of leraar. De tweede opmerking, het is gewoon een citaat uit uw materiaal. De gemeente Gods is geen democratische instelling die wordt bestuurd door de meerderheid. De leden buigen voor het woord en voor hen die voldoen aan de kwalificaties die daarin worden voorgeschreven. Nu zeg ik het voor de tweede keer. En ik bedoel het precies hetzelfde als ik het de eerste keer heb gezegd. Wat we heel goed met elkaar moeten beseffen. Wij zijn gemeente Ebenezer Rotterdam in 2005. We hebben natuurlijk een historie achter ons. Een startpunt als gemeente. Maar ook een historie daarvoor. En vanaf dat startpunt. En we kennen het schriftuurlijk idealen. En nou is het zo dat wij willen doen met elkaar. De dingen die de apostel geeft om ons naar uit te strekken. Kijk, ik zeg het nogmaals, want ook dat is zo'n misverstand. We zijn allemaal gelijk. Ja, ben ik met je eens, broeder. In Christus zijn we allemaal gelijk. Maar du moment er een aantal mensen bij elkaar komt, ga je organiseren. Dat heeft als voordeel dat je zaken op tijd kan regelen en al die dingen meer. Maar het is niet het organiseren om het organiseren. Het is niet het lijstje om het lijstje. Maar het is het lijstje met de bedoeling dat. Dus niet uit het oog verliezen dat het samenkomen doel is samen tot Gods eer te zijn. Dat Christus zichtbaar worden in dat samenkomen. Dat we met elkaar als gemeente die leesbare brief van Christus zijn. Nou, hoe zit het dan als je kijkt naar onszelf? Naar gemeente Ebenezer. En ik schets zaken zoals ze zijn. De gemeente heeft een voorganger die naast zich twee broeders heeft die we aanduiden met het dak. In regelmatig overleg worden daarin zaken aangaande het reilen en zeilen van de gemeente besproken. Oh, ze zitten te dakken. Wat gebeurt er in zo'n dak? Is dat een soort geheim genootschap met geblindeerde ramen? Nee, daar spreken we met elkaar over pastorale zaken. Daar worden zieken genoemd. Ingelicht, zodat je kunt bidden, misschien een kaartje kunt sturen. Daar wordt gesproken, wie mis jij? Want in zo'n zaal met 400-500 man zijn er mensen die je mist. En dat willen we van elkaar weten. vraag het van meerdere mensen. Mis je iemand? Bij de Bijbelkringleidersoverleg wordt het ook wel eens gevraagd. Mis je mensen? Zijn er mensen die zijn afgehaakt? Zijn er redenen voor? Heb je die uitgezocht? Kortom, stukje attentheid, liefde, aandacht. Dan is het verder zo dat we de onderwerpen voor de toerustingen plannen. Gewoon op de rol zetten. Hè, net zoals voor het voorjaar gepland staat. Ik zou bijna zeggen, wereldontknoping. Nee hoor. De rol van de vrouw. De vrouw in het ambt. Hoe zit het bij Ebenezer? Ik hoop u daarin. En ik, soms als u nadenkt, dan heb ik al zoveel dingen eerder gezegd. Hè, we lopen er tegenaan dat goede broeders. Betrouwbare broeders. Ik denk aan een bekende baptistenpredikant uit Alphen aan den Rijn, ik noem geen namen. Die heel integer werkt in een aantal zaken. Ineens een boekje schrijft over scheiden en hertrouwen. En dan eigenlijk zegt, ja, maar Paulus was toch wel aan zijn, dat deed hij in zijn tijd. Dat is toch wel cultuurgebonden, want. En dan komt hij met een verklaring waarom je dus wel kunt scheiden en gewoon kunt hertrouwen. En dat zijn van die chockerende zaken. Ik heb een rapport liggen van de Evangelische Alliantie, waarin dat ook zo wordt gekwalificeerd. Het kan wel, want echtbreuk is iets anders dan echtscheiding. Ik raak af en toe bij die mannen het spoor kwijt. Dat wil zeggen, ik kom zo weinig schriftuurlijke zaken op het spoor. Dus we praten met elkaar over allerlei onderwerpen. We studeren met elkaar. En dat zou soms voor u misschien heel chockerend zijn, want je bent daarin soms bewust bezig om met elkaar te ontdekken wat is de diepte van die tekst of wat snappen het allemaal precies. En dan speel je wel eens de advocaat van de andere kant. Ja, om erachter te komen, is dat nou wat we bedoelen? Is dit nou wat voor ons als gemeente belangrijk is? Er wordt een werkverdeling gemaakt van wie doet wat wanneer. En dan zult u, bij wijze van spreken, als u het op de tribune zou zitten, het kan niet in het kamertje, maar als u het op de tribune zou zitten, zou u zien dat het in alle openheid gaat, dat het in alle oprechtheid gaat, in alle afhankelijkheid gaat, en dat de D, de A en de K op een gelijk niveau gewoon met elkaar praten. En het kan dus nooit zo zijn, u kunt het navragen aan de twee, van het moet van hem. Dan kijk ik ook achterom van wie dan. Dus daar mag u gewoon van uitgaan, dat is een goede zaak. Dat we dat in ons midden hebben. Het zijn alle drie sprekers. En in afwisseling spreken ook andere broeders. En verder bereiden die broeders de toerusting voor. En die toerusting ligt weer ten grondslag aan de Bijbelkringen. En daar draait bijvoorbeeld ook Gijs Bernau, een van de Bijbelkringleiders, mee in dat patroon van voorbereiden. Dus dat doen we met z'n vieren. En ook daar geldt, iemand doet de studie. En in de pauzes en daarna wordt er met elkaar doorgepraat van je zei nou wel dat en dat, maar betekent dat ook? Dus heel goed wordt daar met elkaar gesproken. Het is verhelderend, het is corrigerend. En soms heb je een gedachte en dan zegt iemand ja, maar het kan toch zo en zo zijn. En daar wordt de schrift bij open gedaan. En dan inderdaad kan de conclusie zijn ja, ik moet het wat bijstellen of ik moet het anders zeggen. Het geeft gewoon aan, de toerusting is een goede zaak waarin we met elkaar studeren. En zo zie je dat de mannen die dat voorbereiden, ik heb ze genoemd, een deel van het werk dragen. En dat de voorganger degene is die ja, bewaakt, bewaart, stuurt, eindverantwoordelijk is. Want we zijn als leraren van gemeente Ebenezer uit op één ding, dat iedereen dat hoort wat is tot lof en eer van hem. Een andere kant die bij mij ligt, bij de voorganger ligt, is dat het pastorale werk door mij wordt gedaan. Soms schiet de ene broeder bij, soms schiet de andere broeder bij. Soms vraag ik mijn vrouw daarin mee als het zaken zijn die met huwelijken te maken hebben. En waar ik met een man en een vrouw het gesprek aangaat, dan vind ik het prettig, uiterst noodzakelijk om er iemand bij te hebben die met haar hart luistert, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik verbaas me elke keer weer, en ze zal er niet blij mee zijn dat ik het zeg op de band, maar ik verbaas me elke keer weer dat vrouwen anders kijken, anders luisteren. En dat een vrouw dan een vraag stelt waarvan je denkt, die had ik moeten stellen. Maar gewoon zo werkt dat gewoon, dus in dat opzicht. Veel pastoraal werk wordt dus door mij gedaan. En uit dat pastorale werk wordt niet gelekt naar de twee anderen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan hoogstens zeggen, het heeft te maken met huwelijksproblemen. Wil je bidden voor dat echtpaar? Of wil je voorbeden doen voor die en die situatie? En dat is iets dat mensen gewoon tegen me zeggen. Ik wil niet dat het verder komt dan, nou prima. En ik speel geen stommetje. Maar u moet dus niet denken, als hij het weet, weten zij het ook. Ik noem het altijd, ik hou ze zoveel mogelijk uit de wind. Totdat het niet anders kan. Dus namen die genoemd worden, dat wordt alleen maar gedaan bij de voorbeden en bij de gebedszaken. En verder laten we zaken toegedekt totdat God dat geeft of niet. Dan is er een sprekersrooster dat moet worden gemaakt. Daar heb ik gelukkig geen omkijken naar, wij niet. De Bijbelstudies buiten Rotterdam moeten worden gepland. Nou, dat zet Ger de Goede op. Overleg dat met al diegenen die erop staan, en dat zijn er nogal veel. En dan werkt Hans Marsan dat in een prachtig gekleurd schema uit. En distribueert dat aan al diegenen die in dienstbetoon staan. Dus dat zijn bijbelkringleiders, liedturgen, zangbegeleiders, noem het maar op. De voorganger draagt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente en vraagt coördinatoren, zo hebben ze genoemd, en zo blijf ik ze nog even bij gebrek aan beter noemen, een deel van het werk te coördineren. Bijvoorbeeld Chris Nobels doet het televisiewerk. Wat betreft de zieken zijn er twee broeders, Ger en Henk, die het aanspreekpunt zijn en het ziekenbezoek coördineren. Maar waarom nou? Wil ik hierover praten? Omdat ik u gewoon wil aangeven in het proces waarin we zitten, in het overdenken van en kijken naar, zitten we volgens mij op dit punt. U moet niet van mij verwachten dat u een klip en klaar plaatje krijgt, want dan had ik het net zo goed kunnen uitdelen. Ik wil u alleen maar schetsen, zo zijn de zaken op dit moment. Dat zijn lijnen die we zien, die ik zie, die wij zien. En we zien bij de zaken die op ons afkomen, gaan we gewoon door God geleid daarin overdenken en naar kijken. Kijk ik naar het dak, nog even, dan is het daarover nodig het volgende op te merken. We zijn met z'n drieën verder gegaan met de vormen die er waren. Je zou kunnen zeggen dat toen bij ons de boodschap van genade en verzoening, zoals Paulus die mag herauten, toen die bij ons in de gemeente werd verkondigd door broeder Van Hoeven, toen kwam daar een gegeven moment ook zo'n worsteling naar buiten, namelijk van voorganger, of hoe moet je dat noemen, enzovoort, enzovoort. Dus je zag ook dat worstelen van willen doen dat wat de schrift zegt. Zoeken naar wat de schrift zegt. Ook zoeken naar een bijbelse vorm of een bijbelse benaming van gemeente zijn. En zo zijn zaken in ontwikkeling. En we zijn daarin verder gegaan. En wat mij opvalt is, de zaak is nog lang niet uitgestudeerd. We zijn nog steeds bezig te ontdekken, open te leggen wat de schrift zegt. Wat een opvallende opmerking is, en dat zien wij niet zo, maar dat zag broeder McLarty zo. Die zegt een gegeven moment, wat wij in Engeland missen, daarom zijn het allemaal van die overal heen staande mensen, is iemand die ons met onze neus in dezelfde richting heeft gezet. En dat is het voordeel dat jullie in Nederland hebben gehad. Dus dat is de zaak, dat bedoelde ik met het startpunt en met de historie achter ons. En toen broeder Van Hoeven overleed, ben ik de voorganger geworden. En ik ben dankbaar dat Date en Kees toen naast me zijn komen staan. En dat heeft God zo goed geregeld. En ik denk dat het goed is om nu eerst even te pauzeren en daarna de zaak met elkaar af te ronden. Wij gaan naar het tweede deel van de avond. En ik wilde toch zaken, want dit is een goede gelegenheid om dingen te zeggen. Als ik dan naar mezelf kijk, en dat is dan mijn observatie, dan zou je kunnen zeggen, als ik naar mijn leeftijd kijk, dan is de taak die op me ligt, ik heb bewust het woordje opgenoteerd, die van oudste en opziener. Dat is zo gegroeid. Dat heeft alles te maken met het leiding geven en het voorstaan in de gemeente. Iemand die me goed kent, weet dat ik regelmatig aangeef dat ik van zaken af wil. Omdat ik met zaken bezig moet zijn, waarvan ik zeg dat kan een ander beter dan ik dat kan. En waarom is het als het van mij komt alleen maar goed? Dat geloof ik niet. Ik besef aan de andere kant tegelijkertijd dat het enorm handig is om één centraal aanspreekpunt te hebben die dat, en dat aanspreekpunt, dat stuurt dan of aan of dat stuurt dan de zaken. Iemand belt me, moet je bij die zijn. Iemand belt me, moet je bij die zijn. Nou, dat is dan inderdaad wat dan een punt is wat ik graag wil doen. Dan komen zaken namelijk terecht. Maar kijk ik naar de gaven, en u weet nu precies wat ik bedoel, dan zie ik mezelf als herder en leraar. Wat ik heel vervelend vind, en daarom zeg ik, ik wil van zaken af, in de goede zin des woords. Zaken moet ik doen die ik niet zou moeten doen. Daar ben ik hard mee bezig, maar dat lukt niet altijd even hard. Althans niet het tempo dat je als mens wil. Wat gauw ondersneeuwt, te veel ondersneeuwt, niet gauw, maar te veel ondersneeuwt, dat is de pastorale kant. Die pastorale kant, dat is een zaak die ik veel meer tot zijn recht zou willen laten komen. Ik heb gelukkig de tijd gehad en ook de mogelijkheid om uitgebreid met iemand op te lopen die stervende was. En dan kun je voor degene die zo ziek is en voor degene eromheen gewoon dat doen wat van je gevraagd wordt, wat ik vind dat van me gevraagd wordt. En ik denk dat pastorale een zaak is die duidelijk is. Veel pastoraals gebeurt telefonisch. Of via de mail, dat is een nieuwe ontwikkeling. Dan wel via een gesprek of via gesprekken op het Heidekruid. En bij pastor, daar zit dat heeft te maken met de herder. Ik besef ontzettend goed, en u met mij, dat als je het over pastoraal werk, dan gaat het over schapen van dezelfde kudde, als ik het even zo mag zeggen, die hetzelfde voer moeten hebben om dezelfde gezondheid geestelijk te vertonen. Wat ik heel scherp zie, is dat het herder zijn samenvalt met het oudste opziener zijn. Ik ben me dat bewust. En ik ben er nog niet over uitgedacht. Dat is een lijn die God geeft. Hè? Ik laat u even in mijn kamers kijken. Het zou, en dat is geloof ik een hele heilzame weg, een hele schriftuurlijke weg, zaken zouden duidelijk moeten zijn, duidelijk onderscheidend moeten zijn. Een opmerking van nog is heel duidelijk. Geen enkel mens zou ooit gevraagd moeten worden een gemeente te regeren, te leiden. Dat is een onmogelijke taak voor een mens. En het is een zaak die juist omdat je met leiding bezig bent, ik heb het niet over de schriftuurlijke zaken, met leiding bezig bent, zou je dat bij meer dan één broeder moeten neerleggen. Eén persoon zelf kan niet alles. Ik weet precies wat ik niet kan. Tegelijkertijd is een heilzame zaak daarin ook, bij het leiding geven, dat je iemand naast je hebt, dat je mensen naast je hebt, dat je het samen doet. Anders concentreert zich dat te veel als macht in één persoon. En dat zijn zaken die God juist mensen, broeders, bij wegstuurt. Als ik van mezelf zeg, herder leraar, dat herken ik in mezelf. Tegelijkertijd ligt er een stukje vanuit het verleden, dat oudste opziener zijn. Dan is dat niet omdat ik herder leraar ben, dat ik oudste opziener ben, snapt u? Het is niet zo dat de gave die God geeft, kan zeggen, omdat ik herder leraar ben, ben ik dus ook oudste opziener. Dat is niet aan de schrift. De schrift scheidt en onderscheidt. Gave is gave. Oudste opziener is een verworvenheid, leeftijd en ervaring. En ik denk dat oudsten juist samenwerken. Ook een oudste is nooit alleen. En ik denk dat het goed is dat zaken juist door meerdere mensen worden gedeeld, worden opgezet, worden uitgewerkt. Ik hoop dat ik dat een beetje rustig tegen je heb kunnen zeggen, want het is wel een belangrijk punt. In mijn geval zie ik dus dat het herder zijn samenvalt met oudste en opziener zijn. En u begrijpt ook al, hoe kleiner dat stukje is, des te beter ik het vind. En waarom? Omdat ik dat ervaar aan het systeem. Aan mezelf dus. Het is een belastende zaak. En dat is niet erg als God het geeft op dat moment. Gelukkig heeft hij in al die tijd, heb ik mijn zwakheid beseft en zijn kracht mogen ervaren. En verder ben ik voor mezelf een van de leraren van de gemeente Ebenezer, en ik weet heel goed, en dat wil ik ook niet anders, dat leraar zijn beperkt is tot gemeente Ebenezer. Ik krijg wel eens een verzoek om dit of om dat te doen, en ik weiger dat, want ik ben er voor Ebenezer. als leraar en niet voor een ander. Gelukkig, dat schuiven we opzij. We gaan nu naar Daten. Kijk naar Daten, dan zie ik ook bij hem, dat is nou eenmaal het systeem, een combinatie van zaken optreden. Waar ik aan denk is oudste en leraar. Oudste heeft zich met de tijd ontwikkeld door ervaring. Leraar is die al heel lang, al erg jong was die toen geloof ik. Hè? Ik geef het maar even aan om het u aan te geven. En tot zijn, hij constateerde dat zelf toen ik het tegen hem zei. Hij zei, ja dat klopt, heb ik ook in mezelf ontdekt. Het herder zijn is een zich ontwikkelende kant. Vooral in de eerste jaren hebben we heel veel zaken samen gedaan. Of ik vloog met Kees naar Hot en met Daten naar Her, of het kwam bij ons thuis. Maar er zijn dan zaken die niet anders kunnen. De Bijbelkring toen de tijd in Vlaardingen vroeg tijd en aandacht. Andere taken speelden een rol, het vertaler zijn en dat soort zaken meer. En ook een beetje de luwte willen geven aan jonge vaders met jonge gezinnen. Heeft ervoor gezorgd dat we zaken wat dat betreft wat hebben geminiseerd. Alleen als het nodig is, gebeurt het. En dan is het hard nodig. En verder heeft zowel Daten als Gijs, als Kees, als ik gewoon de persoonlijke vlakcontacten, mag ik het zo zeggen, brieven, telefoontjes, gesprekken en dat soort zaken meer. Wat u dan wel moet weten, want dat klinkt niet zoveel, dat in het dak komen zaken die met opzieken zijn te maken hebben ook aan de orde. Ik vind namelijk dat Daten en Kees, vanaf dat moment heb ik ze er gelijk bij gehaald, gelijk vanaf het begin, op de hoogte moeten zijn van het reilen en zeilen van de gemeente. Gewoon informatief, maar gelijkertijd ook nadenkend, meedenkend. In principe weet het dak alles van elkaar. We weten van elkaar welke contacten er waren, welke contacten er zijn en hoe die contacten verlopen. Niet omdat ik alles moet weten, maar omdat wij graag met elkaar in een biddende situatie staan. Trouwens, en dat moet ik onmiddellijk zeggen, ook Bijbelkringleiders hebben zo hun pastorale contacten. En binnen onze gemeente is het hele fijne, want dat is het voordeel van betrouwbare, trouwe broeders naast je en om je heen, dat altijd wij op de hoogte worden gesteld, ik weet hoe het zit. Niet omdat ik dat moet of eis, maar opdat als ik het contact krijg, omdat het op een bepaald moment nodig is, ik kan aansluiten bij genoemde zaken. En dan is het altijd goed als er een zaak is, hè, om te luisteren naar wat Daten ervan vindt. Zo luisteren we met elkaar, Daten, Kees en ik, naar elkaar. En het is goed om elkaars mening te horen en met elkaar die meningen te delen. Kijk ik naar Kees, dan denk ik dat ik bij Kees vooral luid en duidelijk het leraarschap zie. En een ontwikkeling richting oudste. Kees is echt iemand, en dat ervaar ik regelmatig. Ik kan soms bij een preek in een grijns zitten, dat u niet weet waarom ik lach. Maar dan denk ik echt, ja, de leraar die zaken uit wil zoeken en wil delen met jongeren op de toerusting en in predicaties. En nogmaals, het is fijn om ook in de discussies die we met elkaar hebben, die waardevolle, nodige en gewaardeerde mening van Kees te horen, want die is gebaseerd op het woord. En dat is ook voor een van de zaken waar je dan met elkaar over praat en met elkaar over nadenkt. De term voorganger, ik weet nog hoe Cor ermee worstelde en zei, ik noem me zo en waarom, dat is het in de contacten met buiten het simpelst. Want iedereen weet bij voorganger, oh ja, dan ben je dus degene die voorstaat of vul maar in. En iemand buiten de gemeente weet dat dan precies. Dus eigenlijk is de term gehanteerd, en wordt die gehanteerd, gewoon in de contacten met buiten. Mensen weten dat dan. Ik schrik altijd een beetje van de reacties. Want dan zie je gelijk denken, oh voorganger, oh. Dan krijg je bijna zo'n dominee reactie, oh. En dat wil ik nou juist niet. Maar het is niet anders. Ik zou gewoon, als je mij vraagt, wat vind je dan van die term? Nou, in wezen is er niets veranderd in de tijd dat we studerend zijn. Ik vind die term voorganger geen houdbare term. Zeker intern zou ik er best van af willen. Ik heb alleen nog niet nagedacht over iets anders. Of dat zou moeten, bedoel ik dan. Wat ik heel scherp ervaar, dat is dat je in het contact wat je met elkaar hebt, dat je een centraal aanspreekpunt nodig hebt. Want, en dan zeg ik het maar even heel simpel, dan komen de logistieke zaken, hè, de organisatorische zaken, bij de juiste mensen terecht. Ik heb hier staan, niet de spin in het web, in negatieve zin, degene die zo nodig alles onder controle moet houden, want er wordt wat gedacht door mensen. Maar gewoon, Christus is het hoofd, hij is degene die leidt. En wat ik heel graag wil en zeer scherp besef, het hangt niet van mij af, de zaken liggen bij God. Hij werkt zaken uit. We zijn dat organisme. En we zijn dat met elkaar. Leden van zijn lichaam. En God vraagt ons gewoon onderschikje aan degene die ik geef in jullie midden. En waarom? Altijd met de bedoeling tot eer van God te zijn. Wat ik afschuwelijk vind, en dat moet u echt heel snel afleren, en dat bedoel ik niet vervelend, maar omdat ik het zeg, dan zie je mensen ineens, oh ja, nee. Wacht even, mijn mening wil ik je graag vertellen, maar niet om me daarmee te benaderen, maar gewoon te beseffen, hé, wil ik over nadenken. Snapt u? Het is niet zo, omdat ik het zeg, is het, dan moet het gewoon ook gelijk zo. Het kan best zijn dat je zegt, van, maar kan het niet beter zo? Gelukkig heb ik die mensen om me heen. Ik denk dat het goed is dat, en dat is een opmerking die ik nog maak, en daar ben ik het 3000% mee eens. Mensen die je als evangelisten, herders en leraars in je midden hebt, die zouden juist heel scherp moeten kunnen opletten in het oudste en opzienerschap. En daarin een bepaalde goede rol moeten vervullen. En wat ik me heel scherp realiseer, is dat wij niet iets te zeggen hebben over andere gemeenten, over andere groepen. Het is prima dat je het me vertelt, maar waarom doe je het eigenlijk? Dat is een zaak van die broeder die daar een bijbelkring heeft. Dat is zijn zaak en niet de mijne. Ik bid voor hem en ik weet dat hij het voor mij ook doet. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid, want God heeft me hier lokaal in het Rotterdamse gezet. En ik denk kijk, grandioze broeders, die heb je. Hele belangrijke mensen, vol met capaciteiten. Hè, maar één van de zaken die zo'n broeder zichzelf heel scherp, heel snel realiseert. Ik kan in jouw leven niet de plaats van God innemen. Ik wil niet de keuzes maken die jij zelf moet maken. Ik had een gesprek met iemand toen ik niet zo lang voorganger was. En we zaten toen midden in een hele moeilijke zaak. Met zaken die te maken hadden met psychotherapie en dat soort dingen. En ik was een broekje in dat geval. En ik heb heel snel geleerd dat psychotherapie niet mijn toko is. Daar heb je psychotherapeuten voor. Ik ben pastor en herder en dat wil ik graag zijn. En toen een gegeven moment zei die persoon tegen me, hoe doe je dat eigenlijk? Als je net zo'n gesprek achter de rug hebt, dan stel dat het telefonisch gaat. Ik zeg, nou, ik ben nog maar kort bezig als op de plek waar ik sta, als voorganger. Maar ik heb één ding al geleerd. Op het moment dat iemand me met zulke nood belt, en misschien na 3 kwartier of 5 minuten, maakt niet uit, neerlegt, dan leg ik neer. Dan ben ik er nog even mee bezig. Ik bedoel dat correct. Ik bid ervoor, want ik kan het niet vasthouden. Ik bid ervoor en ik laat het aan God over. En dat is een hele duidelijke zaak. En dat weet u van me, u moet zelf de zaken ten opzichte van God doen. Ik kan u helpen, wij kunnen u helpen, pastoraal, schriftuurlijk de weg wijzen. Ik noem pastoraat heel vaak, het spijt me, haarkammen. Zaken komen je op een orde te liggen en je kunt zelf weer verder. Ik kan me dat heel scherp herinneren bij iemand die ernstig ziek was. Ik zei wat tegen hem, ik zeg ze, ja, ik weet het eigenlijk allemaal zelf. Maar ik was het even kwijt. Mijn functie was dus aan het ziekbed te zitten en dat weer terug te roepen in de herinnering, zodat iemand daarmee zelf verder kon. Waarom praat Paulus eigenlijk over geestelijke rijpheid en volwassenheid? Dat is niet om aan een voorganger te hangen, aan zijn nek, dan krijgt hij pijn in zijn nek van. Maar om het bij God te zoeken en het van God af te vragen. En dan geeft God in de gemeente herders, leraars enzovoort, met de bedoeling om zaken vanuit de schrift helder te zetten. Ik geef u een aantal van die logistieke voorbeelden. Het magazine wordt gemaakt door broeder Hans Maisan. Ik kijk over zijn schouder mee. Heerlijk, het ligt daar. Ik heb er nog niet veel naar gekeken, dan alleen maar de mail gecheckt. Heerlijk dat ik dat kan overlaten. Zo zoek ik ook iemand voor de all-in. Kijk, Dick van der Zee doet de layout, maar iemand die dat bij elkaar raapt en zegt, mij zegt, is dit goed? Ja, hup, klaar. Meer omkijken heb ik er naar, niet naar, nu zit ik er anderhalf uur aan te tikken. Allerlei werkzaamheden van coördinatoren zouden via oudsten en dienaren moeten lopen. Zodra zaken inhoudelijk zijn, moet er naar gekeken worden. Even worden meegedacht. Ik denk dat een van de dingen die ik heel scherp geleerd heb, en af en toe merk ik dat het me even wat moeite kost, omdat je er dan toch verder niks mee moet doen, dat is, zaken moeten lopen, loopt het, kan ik het loslaten. En af en toe gebeuren dingen die ik helemaal niet weet, heerlijk. In de goede zin, want zo'n broeder stemt dat wel af en kan dus gewoon werken. Eigen gereidheid voorkom ik, probeer ik te voorkomen, die mensen heb je ook. Misschien ik zelf ook nog wel. De Bijbelkringleiders, dat zijn leraren. Ze dragen een deel van het werk, bereiden zich voor op grond van datgene wat op de band wordt gezegd en geven die daarna door. Daarin gaat het door hen zelf heen. En de meeste Bijbelkringleraren zijn leraren. Ik denk dat een aantal van die Bijbelkringleiders ook oudsten zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de combinatie Gijs Bernouw, die leraar is, spreker is, maar bijvoorbeeld ook heel duidelijk oudste is. Gerde Goede, ik geef ook maar een voorbeeld. Dat zijn gewoon van die broeders die je in ons midden ziet functioneren. Nou, dan heb je dus de coördinatoren, dat zijn dus dan dienaren. En zo zou je ze ook moeten aanduiden. Maar ik denk dat dat niet begrepen wordt, dus ik heb nog geen goede term. De gebruikelijke term zou ik eigenlijk niet meer willen gebruiken. Maar misschien is die wel goed en dan zien we het vanzelf. Als je dan kijkt naar de dingen die in ons midden gebeuren, de collecte, de bediening van de maaltijd, dan is dat in handen van dienende broeders. En sommige daarvan, kijk maar naar Leen, die is niet alleen degene die de maaltijd technisch organiseert en daarvoor zijn mensen inzet en broeders uitnodigt om hun taak te dragen op die zondag, maar staat er ook als leraar en of oudste. Ik wil het niet gelijk parkeren, maar hij weet het wel. Dus als leraar, als bijbekringleider, is hij degene die dat zo coördineert. Dat zijn van die functies. En het is nogmaals, ik zeg dat zo, op velerlei terreinen kom je dienaren tegen. En ik denk dat we dat met elkaar aan de ene kant wel eens te weinig beseffen. Aan de andere kant is ons jaarthema dat we het niet voor de ogen van mensen doen, maar als voor de Heer. Ik denk aan de taak op zondagochtend. De koffie die wordt gezet. De zaal die moet worden klaargezet. De tv die moet worden neergezet. De audio die moet werken. De boekentafel die moet worden uitgestald. Al die zaken die zijn dienende zaken in ons midden. De zondagmorgen dus. Ik denk aan het zonneschoolwerk. Dienende zaken in ons midden. Ik denk aan de arbeid die verricht wordt in Maren. Het bemannen van een stand en dat soort zaken meer. Het feit dat de zaal hier zo staat, heeft dus alles te maken met een dienende broeder, Simon Lans, die de zaak klaarzet. En op het moment dat u weggaat, en als het morgen wat anders, dan komt hij ook nog om de zaken zo te doen. De drukkerij. Er zijn zoveel zaken die een broeder zijn, die zich in wil zetten. Ik heb hier de opmerking gemaakt. Zoveel zijn er die een dienende, helpende hand toesteken. Er zijn zoveel mensen op wie je kunt rekenen. Er zijn zoveel mensen van wie je kunt zeggen, hun trouw staat luid en duidelijk in hun leven. Goed om die mensen om je heen te hebben. Want alleen kun je dat niet. En het is goed om dat zo, hoe God werkt, in een ander leven te zien. Een beetje wazig omdat u er nooit mee te maken krijgt. Maar we zijn er wel degelijk. Dat zijn de leden van het stichtingsbestuur. Het is gemeente Ebenezer, Stichting EHDPO Nederland. Nou, u zou kunnen zeggen dat de leden van dat stichtingsbestuur een dienende taak hebben. Nou, naast het dak zitten daarin Hans van der Klei, Theo van der Wijngaarden en Rob Tonen. Even met naam en toenaam. Nou, en wat zie je dan? Ieder heeft zo zijn bijdrage in het geheel. Ze doen logistieke zaken. U ziet regelmatig Hans niet direct aan het begin bij de dienst in de zaal, omdat hij met Siebe en Remco bezig is met het calamiteitenplan wat hij nog over u heen krijgt. Maar gewoon een dienende taak daarin, logistiek bezig is met zaken. Een ander, ik denk aan Theo die bijvoorbeeld bezig is en graag die audiokant van Radio en Televisie wil samenbrengen en wil coördineren op een goede manier. Ik denk dat dat enorme zaken zijn. We hebben die broeders, erop tonen financieel, die gewoon heel goed zijn. En ook daar geldt, als ik gewoon voor mezelf nadenk, je hebt ook in zo'n stichtingsbestuur, ik zal geen namen noemen, want dat vind ik vervelend ten opzichte van de anderen, of dat vervelend ten opzichte van diegene, maar ik hang heel erg aan iemand met wie je kan praten, die heel bedachtzaam zaken doordenkt en die altijd een schriftgebaseerd antwoord geeft. Een ander die gewoon zijn hele werkkamer inricht om cd's te produceren, daar prachtige plaatjes voor bedenkt, enzovoort, enzovoort. Ik denk als je dat gewoon ziet, wat zo'n gezin dan doet, soms staat de naam van de man erboven, maar doet de vrouw het werk, dat soort zaken. Ik denk dat het gewoon heel erg goed is dat die dingen gewoon mogen gebeuren in ons midden. En dat er mensen zijn waar u op de bank gaat zitten en denkt, moet een ander nog even 33 cd's draaien of dvd's draaien, omdat er over gebeld is, van ik heb er te weinig. Dan wordt het gewoon gedaan. Dan krijg je niet, ja, maar ik ga nou een keer zitten vandaag. Ja, misschien heb je nog niet gezeten die dag, maar ik bedoel, er is zoveel inzet. En we zien het niet altijd, maar ik mag het dan regelmatig constateren. En ik ben dankbaar met mensen die dat zo willen doen. In het bestuur van de stichting worden taken verricht die bij de wet geregeld zijn. Je moet dit en dit gedaan hebben. En een enorm stuk organisatie kan gewoon bij hen liggen. Dat we dat moeten programmeren, beter moeten uitwerken, absoluut. Daar hebben we ook wel over gestoeid al een beetje. En dan krijg ik natuurlijk, zit er nu een aantal met gekromde tenen, het verenigingsbestuur. De verenigingsvorm is een wettelijke. Zo, die heb ik gezegd. Doordat je als vereniging aan de wet gebonden bent, heb je een jaarvergadering. En het bestuur moet daar verantwoording afleggen aan en goedkeuring vragen aan zijn leden. Als ik het gemeentetechnisch beoordeel, dan vind ik, maar dat vind ik al jaren, en dat weten ze van me, ik zie het bestuur van de vereniging als dienende broeders, en ik moet sinds kort zeggen een dienende zuster, die een specifieke taak vervullen binnen de gemeente. Dus in de gemeente heb je de vereniging. Ik denk bijvoorbeeld wat Ingrid nu met een aantal vrouwen enorm organiseert. Daar komen de inschrijvingen van de kampen binnen. Daar vindt de eerste distributie plaats over de verschillende periodes zoals de mensen dat aangeven. Ik denk dat dat goede zaken zijn. Een van de dingen die u altijd hoort, en zo is het tenslotte ook, is dat de vereniging er is om de gemeente te helpen. En het is fijn als dat gewoon zo gaat, dat het in alle rust en in alle overeenstemming, in alle gelijkheid mag gebeuren. Dus u ziet gewoon in de bestuurders een stuk taak verricht worden. Ik zie het als gemeenteleden die een bepaalde dienende functie hebben in het kader van de vereniging, omdat de wet dat zo voorschrijft. En dan krijg je natuurlijk dat er iemand het contactpunt moet zijn. En dat is dan de voorzitter. Nou, regelmatig stemmen we af. Regelmatig wordt er even gepraat. En wat is de bedoeling? Wat hoor je in de toon? Wat zijn de zaken die er klinken? Dat de bedoeling is de gemeente te dienen. En ik denk dat als er dan werkzaamheden uit handen genomen worden, dan is dat niet om een zinvolle taak te krijgen, want die hebben ze, maar gewoon om zaken goed te coördineren ten aanzien van bijvoorbeeld de zomer van 2006 dit keer. Ik denk dat het goede zaken zijn. Ik denk dat ik het niet anders kan zeggen. En alle andere zaken, ik heb dat ook tegen Ernst-Jan gezegd, want ik heb dit met hem gecontroleerd, besproken. Ernst-Jan, dat ga ik zeggen, dan weet je dat tenminste. Maar het is de nadere invulling binnen dat bestuurlijke, daar blijf ik buiten. Dat is een zaak van dat bestuur zelf. En het is gewoon goed als er zaken zijn. In elke organisatie heb je wel eens rimpels en dat soort zaken meer. Dat je dan merkt dat mensen er met elkaar vanuit Gods woord willen uitkomen. Je kan het niet beter gewezen krijgen dan vanuit Efeze 4, 5 die kanten uit. Daar heb je dus de schriftelijke lijnen liggen. En het zijn broeders en een zuster die dat gewoon in alle liefde willen doen. Dus het is duidelijk, de dienende functies liggen er. Dan kan ik een heleboel nog zeggen, maar ik ga stoppen. In ieder geval is u duidelijk dat in de Paulinische gemeente je evangelisten, herders en leraren hebt. en dat je opzieners en dienaren hebt. En u begrijpt, opzieners zijn oudsten die leiding geven. En een oudste die opziener is, dus een oudste die leiding geeft, kan dat heel goed combineren met bijvoorbeeld dat van herder zijn of leraar zijn. Nog zegt heel scherp, het zou heel goed onderscheiden moeten worden. Je zou niet te gauw tot combinaties moeten komen. Alle opzieners zijn oudsten. Niet alle oudsten zijn opzieners. Allen zijn dienaren. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Wat dus absoluut niet kan, daar geeft de schrift geen weg in, en die wil ik dan ook niet gaan. Er kan niet zoiets komen als een broederraad, een oudsteraad of welke werkvorm dan ook. Ik kan me herinneren dat in die tijd broeder Van Hoeve bezig ging met het samenstellen van een broederraad. Ik was een van degenen en Gert Polman en nog een aantal die daar zaten. En we moesten hard werken, studeren, cijfers halen en al die zaken meer. En op een bepaald moment, toen we geloof ik 9 maanden onderweg waren, werd afgeblazen. Want de schrift gaf aan dat zoiets niet bestaat. Hè? En dat soort zaken meer. Nou, er zijn er nog wel meer die ik waarschijnlijk vergeet, maar ik zie er nog eentje volgens mij die erbij zat, maar ik durf niet hard op te zeggen. Maar dat zijn zo van die dingen. En een gegeven ogenblik vond ik het zo wonderlijk. Je bent ergens mee bezig, je zet ergens je voor in. Een gegeven moment blaast God dat af. En op een gegeven moment ervaar je bij iedereen zo van, oké, dat zegt de schrift. Prima toch, gaan we het anders doen. Het is niet naar de schrift. En de schrift heeft het voor het zeggen, nog meer, God heeft het voor het zeggen. De Heer heeft het voor het zeggen. Ik denk dat dat duidelijke zaken zijn. De schrift wijst heel duidelijk de weg. Dus uit de kring van oudsten komen opzieners naar voren. Dan is er een verdeling van taken, absoluut. Maar het dienen is het kenmerk. En ik denk dat één van de dingen heel duidelijk is. Je kan jezelf niet benoemen, want God stelt aan. En ik denk dat je zonder, als je nou gewoon dit zou overdenken, dat je gewoon zo de mensen, de broeders in je midden, herkent of zou moeten herkennen. Dat was eigenlijk wat ik u wilde zeggen. En dat ik deze zaken zo tegen u zeg, is niet het eindpunt, maar ik denk eerlijk gezegd een proces van het groeien waarin we onderweg zijn. En dat we denken, doordenken en blijven doordenken of dit naar de schrift is, is een goede zaak. U zou het niet moeten doen, zo naar broeders kijken van, is hij nou wel oudste of zou die beter of denk ik eventueel, doe dat nou maar niet. Ik denk dat we van u mogen verwachten dat u biddend met gehoorde zaken aan de slag gaat. En aan de slag blijft. En dat we die weg met elkaar gaan, als leden van de gemeente, het lichaam van Christus. Oftewel, met het lokale gedeelte ervan in Rotterdam, de gemeente Ebenezer, al hier. Als dat de weg is die we met elkaar gaan, en met elkaar zouden blijven gaan en zouden moeten willen gaan, dan denk ik dat dat een zaak is die we met alle zaken die ik tegen u gezegd heb, ten diepste en ten volle wil en heb gezocht. Niet een eindpunt, maar hoogstens een moment in het proces waarin we zeggen, Vader, zoals wij zijn, hier als gemeente, is datgene wat we doen, is datgene wat gedaan wordt in ons midden, is dat tot lof en eer van u? Zijn er zaken die schriftuurlijker moeten? Zijn er zaken die u ons wijst? Ik dacht dat het niet voor niks is dat God ons op dit moment deze avonden heeft gegeven en dat we gewoon ons bewust zijn dat als wij samenkomen, dat is en hopelijk is dat ten volle tot Gods eer en ten volle en ten hoogste hoop ik dat het is dat Christus samen of in dat samenkomen van ons zichtbaar worden. Amen.